Gemeente, wij lezen deze morgen met elkaar uit Efeze hoofdstuk 4. Efeze hoofdstuk 4, vers 1 tot 6. Efeze hoofdstuk 4. Wij vervolgen onze serie over de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 4, vers 1 tot 6. En het thema is, zoals u ook in de liturgie hebt kunnen lezen, de eenheid van de geest. Wij lezen uit de herziene Statenvertaling Efeze 4, vers 1 tot en met vers 6. Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven alle en door alle en in u allen is. Tot zover de schriftlezing deze morgen, gemeente van onze Heere Jezus Christus. Vandaag beginnen wij aan het tweede hoofddeel van Paulus' brief aan de Efeze. Het eerste deel gaat over de inhoud van de christelijke bankrekening, over onze geestelijke tegoeden, over onze geestelijke staat of positie in Christus, over de roeping en de voorrechten van het kind van God. Het eerste deel, Efeze 1, 2 en 3, is hoofdzakelijk theologisch. Het is theoretisch, het is leerstellig, het is zuivere orthodoxie. We beginnen vandaag aan het tweede deel, het tweede hoofddeel. Daarin worden we onderwezen in de praktijk van de christelijke levenswandel. De praktijk van het normale christelijke leven is verankerd in de geestelijke staat van het kind van God. En Paulus wil in dit tweede gedeelte de geestelijke rijkdommen die hij in de eerste drie hoofdstukken heeft beschreven, inbouwen in de praktijk van het dagelijks leven. De Bijbelse waarheden moeten doorwerken in leven en denken en gedrag. Nu dus geen orthodoxie, maar orthopraxie. In het tweede deel gaat het om de praktijk, de wandel van de christen. Nu, als het goed is, correspondeert ons geestelijk leven met het dagelijks leven. Als het goed is, is er geen kloof tussen de zondag en de maandag. Je staat en je leven horen wat dat betreft overeen te komen. In Efeze 4, 5 en 6 leert de apostel ons hoe het geestelijk leven zich in het dagelijks leven uitwerkt. Hij onderwijst ons in hoe wij als kinderen van de levende God in deze godenvijandige wereld kunnen leven tot eer en verheerlijking van de Heere. Nu, uit de praktijk van ons leven blijkt natuurlijk, daaruit blijkt of wij dood of een levend geloof hebben. Of wij levend gemaakt zijn of wij nog dood zijn in zonde en overtredingen. Immers geloof zonder werken is dood geloof. En daarom dat Paulus in Efeze 4 vers 1 zegt, zo roep ik de gevangenen in de Heere op tot een wandel, een leven. Een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Met andere woorden, wij moeten gaan leven overeenkomstig onze nieuwe staat, onze roeping. Ons dagelijks leven moet gaan beantwoorden aan die roeping. En deze roeping, het kindschap Gods, is de hoogste roeping van een mensenkind. Er staat hier, zo roep ik de gevangenen. Dat woordje zo is de verbindingsschakel tussen het eerste deel, Efeze 1, 2 en 3, en het tweede deel, Efeze 4, 5 en 6. Ons leven moet overeenkomen, moet gaan beantwoorden aan onze roeping. En deze roeping is nogmaals het kindschap Gods. Wij kennen inmiddels onze geestelijke staat. Dat hebben wij geleerd in de voorgaande hoofdstukken. Wij weten wie wij in Christus zijn en wat wij door het geloof in hem ontvangen hebben. Wij zijn geestelijke plutocraten. Geestelijk zijn we zeer rijk. We zijn uitverkoren, we zijn aangenomen, we zijn verlost, we zijn erfgenamen. En dat hele genadewerk van de Heere is door de Heilige Geest verzegeld tegen de dag van de verlossing. We zijn leden van de gemeente geworden. We zijn huisgenoten Gods. We zijn absoluut één met Joden en met alle andere mensen die Christus hebben leren kennen. We hebben toegang gekregen tot de Allerhoogste God die in Christus onze Vader geworden is. En dit alles hebben wij ontvangen in Hem. In Hem, een uitdrukking die 35 keer in de Efezebrief voorkomt en meer dan 130 keer in het Nieuwe Testament. En al deze teksten wijzen op onze hoge roeping in Christus. Paulus zegt, leef nu overeenkomstig die geestelijke rijkdom. Blijf niet langer als een geestelijke armoedzaaier rondlopen. Leef naar je nieuwe staat. Gedraag je in de praktijk van alle dag als een kind van God. Vanaf Efeze 4, vers 1 gaat de apostel over onze daden spreken. En hij lanceert deze oproep om in de praktijk je christen zijn uit te leven op grond van alles wat God in Christus voor ons gedaan heeft. Nu, nogmaals, het is belangrijk om op te merken dat als de kennis van Gods woord niet uitloopt in een gehoorzaam leven aan dat woord, het de vraag is of wij ooit zijn wedergeboren. Het is mogelijk om allerlei Bijbelse feitenkennis in je hoofd te hebben, dat je misschien een wandelende concordantie bent, zonder dat dat enig effect heeft op de praxis, de praktijk van het dagelijks leven. En in dat geval heb je natuurlijk helemaal niets begrepen van de reden waarom de Heer ons zijn woord gegeven heeft. Want de zuivere leer moet resulteren in een zuiver leven. En het heilig woord van God moet resulteren in een heilig leven. En de christelijke leer moet resulteren in een christelijk leven. Nou, dat is één kant. Aan de andere kant heb je ook van die mensen, en die heb je overal in alle kerken, ook hier, die zeggen, oh, maar die leer is helemaal niet zo belangrijk. Het gaat om de praktijk van het leven. Niet de leer, maar je leven telt. En mensen die zo redeneren, geven blijk van een grove ontwetendheid. Ze hebben geen besef van de werkmethode van de Heilige Geest van God. Want het is onmogelijk om het christelijk leven te leven zonder dat we weet hebben van de wil van God. De leer. Het christelijk leven moet altijd gebaseerd zijn op de christelijke leer. Je moet weten wat je staat, je moet weten wat je positie is. Wil je overeenkomstig die positie kunnen leven? Nu, vandaag beperken wij ons, zoals gezegd, tot het apostolisch pleidooi voor de eenheid van de gemeente. Het apostolisch pleidooi voor de eenheid in de gemeente, in vers 1 tot 6. Allereerst bespreekt hij het belang van deze eenheid, in vers 1. Vervolgens Gods vijfvoudige formule om de eenheid te bewaren, En ten derde, de zevenvoudige basiseenheid van alle gelovigen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. In vers 4 tot 6. Maar we beginnen bij het eerste punt, het belang van de eenheid in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Lees maar mee, we gaan systematisch door de tekst heen. Vers 1, zo roep ik, dat is Paulus, gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Nu, het onderwerp van onze tekst is harmonie, eenheid, eensgezindheid in het lichaam van Christus, de gemeente. En Paulus zegt dat hij een gevangene is in de Heere. Je zou zeggen, ik ben een gevangene in de gevangenis. Maar hij zegt, ik ben een gevangene, misschien wel in de gevangenis, maar ik ben ook in de Heere. Mooi hè? In de gevangenis, in de Heere zijn. En hij zit daar omwille van de evangelieverkondiging. Hij is daar niet alleen, hij is daar met Christus. Waarschijnlijk in het jaar 60 of 61 na Christus. En de apostel doet nu een klemmend beroep op de eerste geadresseerde, de gelovigen in Efeze in Klein-Azië, het huidige Turkije. Maar vandaag zijn wij de geadresseerden. Laten wij aandachtig en ook eerbiedig luisteren naar wat de Heer door dit Bijbelwoord tot ons te zeggen heeft. Paulus zegt, ik roep u op, ik vermaan u, zegt een andere vertaling, of ik moedig u aan, zo bid ik u, of smeek ik u dan, ik vraag me aandrang, ik verzoek u dringend. Paulus commandeert ons niet. Zie je dat? Hij geeft ons geen gebod. Dat is een belangrijk verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Het Oude Verbond begint met een doen van onze kant. En dan zegt de Heere, zal ik je zegenen. Maar het Nieuwe Verbond begint met een gedaan van Gods kant. In het Oude Testament zegt de Heere, gehoorzaam en ik zal je zegenen. In het Nieuwe Testament zegt de Heere, ik heb je gezegend. Gehoorzaam nu uit liefde en dankbaarheid. Liefde en dankbaarheid als motivatie voor gehoorzaamheid. Nu met het oog op al Gods ontfermingen in de Heer Jezus Christus, met het oog op die nieuwe positie in Christus, worden wij opgeroepen om ons leven naar het woord Gods in te richten. Wanneer wij werkelijk ontdekt zijn aan wat de Heer in Christus voor ons gedaan heeft, zal onze liefde voor hem groeien. En met dat onze liefde voor hem groeit, zal ook het verlangen groeien om hem te behagen. En met het gevolg dat we hem willen behagen, zullen wij hem willen gehoorzamen. Niet omdat het moet, niet omdat het een gebod is, niet vanuit een soort van kadavergehoorzaamheid, maar alleen door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, gemotiveerd door die liefde en die dankbaarheid voor alles wat hij voor ons in Christus gedaan heeft. Hij heeft ons met Christus in de hemelse gewesten geplaatst. We zijn met Christus in de hemelse gewesten gezeten. Efeze 2, vers 6. Wij zijn met Christus gezeten. We zijn tot rust gekomen. En nu is het de hoogste tijd dat we vanuit dat zitten gaan wandelen. Hij zegt, zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Het is interessant dat Paulus het christelijk leven vergelijkt met wandelen. Een woord dat hij 8 keer in deze brief gebruikt en we zullen het nog met elkaar daarover hebben in de komende tijd. Wandelen betekent vooruitgang, gemeente. Wandelen betekent beweging. Andere woorden die beweging of vooruitgang aanduiden zijn kruipen, klimmen, slenteren, rennen, springen. Maar geen van deze woorden is een goede vervanging van het woord wandelen. Want wat is wandelen? Dat is een ontspannen krachtsinspanning. Wij leven, wij wandelen door hem die ons kracht geeft. Wij wandelen naar het einddoel, de wederkomst van Christus. Wij wandelen in de verwachting van zijn komst. De profeet Jesaja zegt dat zo. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Luister goed. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar, schakel, maar wie de Heere verwachten, zullen juichen, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen wandelen en niet moe worden. Het christelijke leven is begonnen met een tot rust komen van eigen werken. Een zitten, een rusten in Christus, in het volbrachte werk van de Heere. Maar heb je daar eenmaal deel aan gekregen, dan word je opgeroepen om te gaan wandelen. En die waardige wandel moet gekenmerkt worden. Wat staat er in vers 2? Nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Nederigheid, zachtmoedigheid, liefdevolle verdraagzaamheid, een niet aflatende inzet om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Want het uiteindelijke doel van het christelijke leven is wat? Eenheid. Eenheid, geen uniformiteit, maar eenheid. Wij vormen samen één lichaam. Paulus heeft dat in die voorgaande hoofdstuk zo sterk benadrukt, dat we absoluut één zijn in hem. We zijn één familie, we zijn huisgenoten van God, we vormen samen één tempel. Ja, de gemeente van de Heer Jezus Christus is één, zo één, dat het te vergelijken is met de eenheid van God de Vader en God de Zoon. In het hoge priesterlijk gebed bidt de Heer Jezus deze woorden, luister maar. Ik bid niet alleen voor deze, de discipelen, maar ook voor hen, dat zijn wij, die door het woord van de discipelen in mij zullen geloven. En omdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hen de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Het is een indringend gebed van God de Zoon aan God de Vader om de eenheid van de gemeente. Het is belangrijk om hierop te merken dat dit gebed is verhoord. Dit gebed is verhoord. Het is niet zo dat de Wereldraad voor Kerken dit gebed moet verhoren. Of dat wij door allerlei menselijke inspanningen dit gebed moeten verhoren om eenheid. Nee, de Vader heeft het gebed van de Zoon verhoord. Wanneer? Toen de Heilige Geest de gelovigen in het lichaam van Christus is gaan dopen. In 1 Korinthe 12, vers 13 lezen wij, ook wij alle immers zijn in één geest tot in lichaam gedoopt. Het zij wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije, wij alle zijn van één geest doordrenkt. Nu in onze tekst roept de apostel ons op om de eenheid te bewerken, om die te bewaren, om die te beschermen. Te bewaken, te beschermen. Het moet ons alles waard zijn om die gegeven eenheid in stand te houden. Nu, als ik jullie zou vragen wat nu het belangrijkste aspect is van het christelijke leven, de christelijke levenswandel, dan zouden allerhande antwoorden gegeven worden. Afscheiding van de wereld roept een en de ander zegt, stille tijd houden is belangrijk. En weer de ander zegt, getuige zijn. Is het niet belangwekkend dat de apostel voor zuiverheid, voor dienstbetoon en standvastigheid de onderlinge eenheid noemt als eerste kenmerk van het normale christelijke leven, de eenheid van de geest. En daarbij spreekt hij over vrede en liefde. Want de Heer Jezus zei, hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde hebt onder elkaar. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u stille tijd houdt. Wel nee, dat staat er niet. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Als u geweldige, zingende gemeente bent, staat er ook niet. Hoe belangrijk het ook is. Er staat ook niet, hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent als u recht bent in de leer. Hoe belangrijk dat ook is, maar het staat er niet. Nee, zegt de Heer, als u liefde hebt onder elkaar. Dat is het voornaamste kenmerk van discipelschap. Dat is de evangelisatiemethode van God. De manier om te bereiken dat deze wereld zal erkennen dat God Jezus in deze wereld gezonden heeft, is opdat zij alle één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Nou, daar heb je een evangelisatiemethode. Eenheid, wil je de omgeving bereiken? Zorg dan voor eenheid in de plaatselijke gemeente. Eenheid, het voornaamste kenmerk van discipelschap. Gods evangelisatiemethode. Eenheid onder de gelovigen in Christus is, zoals in het hoge priesterlijk gebed staat, de overtuigende kracht waardoor de wereld zal erkennen dat de Heere God, de Heere Jezus, in deze wereld gezonden heeft. Onze eenheid is het krachtigste getuigenis. Aangaande betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van het christelijk geloof. Eenheid. Geen wonderen dus. Geen miraculeuze werken. Geen grote massasamenkomsten. Maar de eenheid van de gemeente is het overtuigende bewijs van de betrouwbaarheid van het christelijk geloof. Dat de Heere God Jezus in de wereld gezonden heeft tot verzoening voor onze zonden. En Paulus zegt nu, bewaak die eenheid. Zet je daar helemaal voor in. Geef je daaraan. Nou, tot zover het eerste punt, maar eerst het belang van de eenheid. Nu, wat is Gods formule om die eenheid, die gegeven eenheid, te bewaken? Het pleidooi om de eenheid van de gemeente te bewaren. Want hoe kunnen wij de door God gegeven eenheid bewaken? We hebben het ook tijdens het kindermoment gehoord. Verschillende achtergronden, verschillende ideeën en inzichten. Verschillende kerkelijke achtergronden. Verschillende talenten, karakters en mogelijkheden en opleidingen. Oh, we zijn zo verschillend. Hoe kunnen wij ooit de eenheid bewaren? Of anders gesteld, hoe voorkomen we scheuring in de gemeente? Nou, de apostel geeft ons een vijfhoudige formule om de eenheid in de plaatselijke gemeente te bewaren. En als zodanig is dit gedeelte van het grootste belang. En geheid hoor, als er een scheuring plaatsvindt, als er wat dat betreft moeite zijn, dan is het te herleiden naar het niet in acht nemen van deze formule, Gods formule. Want wat staat er? Nog even vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de Heere, of die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Vers 2. In alle een nederigheid, 2, zachtmoedigheid, 3, met geduld, door elkaar in liefde, 4, te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Als eerste wordt hier genoemd, en daarmee is het ook het belangrijkste, roept hij op tot een wandel in alle nederigheid. Datgene wat in de Bijbel als eerste wordt genoemd, is niet altijd hoor, maar heel vaak ook het belangrijkste, zo ook hier in onze tekst. En dit raakt allereerst onze relatie met de Heere God. Er moet een besef zijn van eigen geringheid en onwaardigheid tegenover de Heere. Weet je, in de Griekse wereld van die tijd verfoeide men nederigheid. Dat was iets voor watjes, voor zwakkelingen, voor weke mensen. Maar voor een christen is het een erecode. Een nederige houding tegenover de Heere God zal zijn doorwerking hebben in onze houding naar de kinderen van God. En dat betekent concreet niet hoog van de toren blazen. Niet hoogmoedig, ongezeggelijk of eigenwijs zijn. Geen arrogantie of egoïsme, geen trots, maar bescheidenheid en ootmoedigheid. Nederigheid, dat betekent niet dat je minder bent dan een ander, maar dat je bereid bent om als een mindere behandeld te worden. Zoals Paulus dat ook schrijft aan de Filippenzen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. De een achter de ander voortreffelijker dan zichzelf. Wie nederig is, is bereid om naar raad te luisteren. Is bereid om zich te laten corrigeren. Ach, er zijn mensen die als je in ze wat een kritische opmerking plaatst of ze corrigeren, dan kijken ze je poos niet meer aan. Dan gaan ze je negeren, want ze zijn gekwetst. Ze laten zich niet corrigeren. Eigenlijk is dat hoogmoed. Het is gewoon trots. Wie nederig is, is bereid om voor de Heere God en voor zijn naaste door de knieën te gaan. Het is de bereidheid om de belangen van een ander voor te laten gaan. Nederigheid betekent niet aan jezelf denken. Want de Heere God denkt aan mij, dat hoef ik zelf niet te doen. We moeten onszelf uit het oog verliezen. Om op de Heere te kunnen zien. En oog te krijgen voor de nood van de ander. Wanneer wij op de Heere zien en zijn licht op ons leven valt, verteert alle hoogmoed. De Heer Jezus zei, leer van mij, want ik ben nederig van hart. Paulus spreekt trouwens over alle nederigheid. Zie je dat? Dat is een woordje wat je zomaar overheen leest. Maar hij zegt, alle nederigheid, met andere woorden, nederigheid behoort al onze relaties te kenmerken. Het gaat om volledige nederigheid op alle terreinen van het leven als voorwaarde om de eenheid van de gemeente te beschermen, te bewaren, om je daarvoor in te spannen. Nederigheid. Nederigheid. Ik heb het hier wel eens vaker verteld, maar toen ik in Heverlee studeerde, was een van de eerste opdrachten die we kregen. We kregen thuis gestuurd een klein boekje van Andrew Murray en de titel was Nederigheid. En we moesten het 7 keer lezen. We moesten er een boekverslag van maken, zo'n klein boekje. Je leest het zomaar uit. Maar ik ben nog bezig met de inhoud. Het is iets wat ons leven lang aan de orde is, nederigheid. Als tweede roept hij op tot een wandel in alle zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid is vriendelijkheid, mildheid. Zachtmoedigheid is de afwezigheid van de natuurlijke drang om je te vergelden. Het iemand betaald te willen zetten. Iemand pijn te willen doen omdat hij jou pijn heeft gedaan. Om de ander te kwetsen omdat hij jou gekwetst heeft. Om een ander dood te zwijgen omdat hij jou niet gezien heeft. De zachtmoedige voelt zich niet snel op de tenen getrapt. Hoeft zich ook niet te verdedigen. Zachtmoedigheid betekent dat je niet over anderen heen loopt. Dat je niet over lijken gaat om je doel te bereiken. Dat je niet je eigen wil doordrukt. Jezus zei, leer van mij, want ik ben zachtmoedig van hart. En ook nu spreekt de Paulus over alle zachtmoedigheid. Hij spreekt over alle nederigheid en alle zachtmoedigheid. Met andere woorden, zachtmoedigheid hoort al onze onderlinge relaties te kenmerken. Het gaat om een volledige zachtmoedigheid op alle terreinen van het leven als voorwaarde om de eenheid in de gemeente te bewaren. Want die eenheid is Gods evangelisatiemethode om mensen te bereiken. Als je mensen wil bereiken, moet je hiervoor inzetten. Als derde noemt hij geduld of langmoedigheid. Weet je wat langmoedigheid betekent? Langzaam tot toorn. Het wil zeggen dat je een lange adem hebt met mensen die jou het bloed onder de nagels vandaan halen. Het betekent dat je veel kan incasseren, veel van ze kan hebben. Weet je, langmoedigheid is een typische eigenschap van de Heere God. Deze eigenschap weerhoudt hem ervan om zijn toorn op dit moment uit te storten. De Bijbel zegt, hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Langmoedigheid betekent niet dat je je boosheid inhoudt. Nee, het duurt lang voordat je boos wordt. Het is geduld hebben met mensen die je irriteren, die je uitdagen. Die je dwars zitten. Die je steken. De vrucht van de geest is langmoedigheid, zelfbeheersing. Aan de Korintiërs schrijft Paulus, de liefde is geduldig. Aan de Thessalonicenzen schrijft hij, heb geduld met allen. Blijkbaar hebben we wat te verdragen. Door langmoedigheid bewaren wij de aanwezige eenheid in de gemeente. En mogen God ons zegenen en maken tot langmoedige mannen en vrouwen die niet snel boos worden. Wat een heerlijke gemeenschap zijn wij. Wanneer dit toch een eigenschap zou worden van jou en mij. Het is Gods evangelisatiemethode om deze wereld te bereiken. En dit is de methode om de eenheid te bewaken. En dan wordt er ook genoemd en elkaar in liefde te verdragen. Elkaar in liefde te verdragen. Wat is de Bijbel realistisch? Want er zijn dingen die ik bij jou moet verdragen. Oh, er zijn allerlei dingen die ik bij jou moet verdragen. Soms moet ik jou verdragen door bepaalde woorden die je gebruikt. En denk ik, hoe is het mogelijk dat hij zo'n gek woord gebruikt? Of ik moet jouw leven, je hebt een bepaalde manier van doen. En dat moet ik verdragen. Ik moet de haar scheuren in jouw leven verdragen. Verdraag elkaar, zegt de Heere. Jij moet dingen bij mij, gekke dingen bij mij verdragen. En ik moet gekke dingen bij jou verdragen. We moeten elkaar in liefde verdragen. Blijkbaar dat er iets te verdragen is. Letterlijk betekent dit woord elkaar op de schouder dragen. Elkaar accepteren. Elkaar onvoorwaardelijk aanvaarden. Elkaar niet laten vallen. Elkaar dragen. Denk maar aan die zieke man. Je hebt er afgelopen zondag een preek over gehoord. Die zieke man die door zijn vrienden gedragen werd. En bij de Heere werd gebracht. Zo moeten ook wij elkaar dragen. En in het gebed bij de Heere brengen. Elkaar verdragen. Oh, dat gewicht van die man op je schouder. Dat gewicht van die vrouw op je schouder. Zwaar soms. Verdragen, dragen. Elkaar op de schouder dragen. Dat is zwaar. Vraagt wat van je. Zelfverloochening. Maar dat kan alleen door de liefde. Er staat bij, we moeten elkaar in liefde verdragen. Weet je, dat betekent dat je het geluk van de ander beoogt. In plaats van eigen geluk. Alleen als je elkaar lief hebt, stel je alles in het werk om elkaar niet kwijt te raken. Om bij elkaar te blijven. Elkaar in liefde verdragen is voorwaarde voor het behoud van de gemeente. En dan wordt er ook nog genoemd en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Let op, deze eenheid behoeft niet bewerkt te worden zoals gezegd. Het is een gegeven eenheid. Het is de eenheid die de inwonende Heilige Geest geschonken heeft. We worden opgeroepen om ons in te spannen om de eenheid van de geest te bewaren. En daar behoren we ons met andere woorden bewust voor in te zetten. Die eenheid, die is er, maar die wordt ook aangevallen. Die staat onder druk, onder spanning. De fundamentele eenheid is aanwezig, maar de boze is erop uit om de gemeente te verdelen en door midden te scheuren. En hoe doet u dat? Partijschappen, clubjes, geest. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Roddel en kletspraat. Hij probeert de gemeente, de eenheid van Christus in de gemeente aan te vallen. En daarom dat wij ons moeten beijveren om de eenheid van de geest te bewaren en de duivel geen kans geven. De eerste christengemeente stond bekend om haar eensgezindheid. Niet minder dan 7 keer wordt in de eerste hoofdstukken van de handelingen van de apostelen het woord eensgezindheid of een synoniem genoemd. De eerste christengemeente beijverde zich om de eenheid van de geest te bewaren, doordat zij vrede hielden door de band van de vrede. En de Heere voegde dagelijks mensen toe. En dit is naar mijn overtuiging de fundamentele nood in vele plaatselijke gemeenten. De voorwaarde voor opwekking in de gemeente van de Heer Jezus Christus is de eenheid onder de gelovigen. Nogmaals, dit is Gods methode om de wereld te bereiken. Dit is Gods methode om mensen te laten belijden dat Hij, Christus, in deze wereld gezonden heeft. Dit is Gods methode dat de wereld tot de erkenning zal komen dat wij discipelen van de Heere zijn. Als er iets is dat een krachtige werking van de God, Heere God in ons leven en zijn zegen tegenhoudt, dan zijn dat wel die 100 kleine dingen die spanningen en conflicten veroorzaken die wij niet willen oplossen, waar het tussen jou en je broeder blijft staan en daarmee ook tussen de Heere en jou. Waardoor wij de zegen en de kracht van God mislopen, waardoor je als gemeente vleugellam bent. Ondanks een zuivere prediking, ondanks geweldige liederen, inhoudsvolle liederen die gezongen worden, maar je bent vleugellam, krachteloos, niet wervend. Waarom niet? Wat mankeert eraan? Oh, de eenheid. Zoveel clubjesgeest, zoveel spanningen, zoveel mensen die elkaar niet vergeven. En daarom dit pleidooi om de eenheid van de gemeente te bewaken. Gods vijfvoudige formule om de eenheid te bewaken. Hoe belangrijk, hoe belangrijk. Nou, we gaan met ons laatste punt beginnen. De zevenvoudige basiseenheid van de gemeente van Christus. De zevenvoudige basiseenheid van de gemeente van Christus in vers 4 en 6. Er wordt gesproken, vers 4, over één lichaam en één geest. Zoals u geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Één Heere, één geloof, één doop. Één God de Vader van allen, die boven alle en door alle en in u alle is. De christelijke gemeente is één. Omdat wij door onze positie in Christus één zijn met elkaar. Er is een fundamentele, zevenvoudige eenheid. En deze zevenvoudige geestelijke eenheid is de basis voor de eenheid in de praktijk van het dagelijks leven. Allereerst, en dit is iets wat alle gelovigen sinds Pinksteren, alle mensen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren, met elkaar gemeen hebben. Ongeacht het kerkelijk etiket. Allereerst wordt er gezegd, er is één lichaam. De Heer Jezus heeft niet twee, hij heeft maar één lichaam. En elke waarachtige gelovige is lid van dat ene lichaam van Christus. Jood en heiden, blank en zwart, man, vrouw, rijk of arm. Paulus zegt, zo zijn wij, hoewel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Dat zegt hij in Romeinen 12, vers 5. Daarom ook dat wij niet zonder elkaar kunnen. Ik heb één fysiek lichaam, maar vele ledematen. We gaan de volgende week, zo de Heere wil en wij leven, nog wat dieper op in. Maar voor het harmonieus functioneren van mijn lichaam zijn alle ledematen afhankelijk van elkaar, zo ook het lichaam van Christus. Er is maar één ware kerk en die loopt dwars door alle scheidingsmuren en denominaties heen. Het is de kerk van de Heer Jezus Christus, die enkel en alleen bestaat uit mensen die door de Heilige Geest zijn wedergeboren. Als tweede noemt hij, er is één geest. Er is één heilige geest en wel de derde persoon van de heilige drie-eenheid. Ieder wedergeboren mens heeft de heilige geest ontvangen. Sterker nog, je bent wedergeboren door de heilige geest. En als je niet bent wedergeboren door de heilige geest, ben je geen gelovige. Er is één geest. De Bijbel zegt, als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Dus als je de Heer Jezus, als je zaligmaker hebt leren kennen, dan woont de Heilige Geest in jou. We hebben dezelfde geest ontvangen en daarom dat wij één kunnen zijn. De Heilige Geest is, en ik zeg het met eerbied, het cement die alle gelovigen samenbindt tot één. Het is ook de eenheid van de geest waartoe wij worden opgeroepen ons in te zetten. Alleen de Heilige Geest geeft waarachtige, diepgaande eenheid. Als derde staat er, wij hebben één hoop. Eén hoop. Alle gelovigen sinds Pinksteren hebben één hoop. En met deze hoop gaat het om onze toekomstverwachting. We zijn behouden in de hoop. Als gelovigen in Christus hebben wij eenzelfde toekomstperspectief. Paulus schrijft aan Titus, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. De hoop en toekomst van de gelovigen is de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Eerst voor de gemeente en daarna in hemelse macht en heerlijkheid op aarde, op de Olijfberg. En omdat wij eenzelfde hoop hebben, kunnen wij in liefde en harmonie samenwerken. We zijn geroepen om te leven in de verwachting, de hoop van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Maranatha gemeente, Maranatha. En daarbij staat er dat er maar één Heere is, één Heere. Wanneer wij ons allemaal aan die ene Heer onderwerpen, wanneer we allemaal op hem zijn afgestemd, dan is het logisch gevolg dat we allemaal op elkaar zijn afgestemd. Als iedereen het met de baas eens is, zijn we het allemaal met elkaar eens. Er is maar één Heer, één Meester, één Kyrios. En als Christus de Heer is van jouw leven, dan zijn wij eensgezind. Dat is de basiseenheid. Er is ook één geloof. Zie je dat, het volgende punt? Eén geloof. Nou, met geloof is hier natuurlijk niet bedoeld het persoonlijk geloofsvertrouwen, maar de geloofsinhoud. Er is één geloof. Een waarachtig geloof. En dat is het christelijk geloof. Judas spreekt over het geloof dat eenmaal de heilige is overgeleverd. En over Paulus werd gezegd, hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. Paulus verkondigde het christelijk geloof. Nou, het christelijk geloof zou je kunnen samenvatten met de woorden, Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser, gestorven voor onze zonden, begraven, opgestaan uit de doden, geloof in hem en leef onder zijn heerschappij. Er is maar één geloof en dat is het christelijk geloof en alle andere geloven zijn imitaties van het ene ware christelijk geloof. Je hoort steeds meer dat het allemaal over één kam wordt geschoren, maar dat is niet waar. Paulus zegt, zoals we al eerder gezegd hebben, zeg ik ook nu weer, als iemand u een evangelie verkondigt, anders wat u ontvangen hebt, afwijkend van hetgeen we in de schrift lezen, die zij vervloekt. Er is maar één waar geloof. En dat ene geloof, dat lezen we in de schrift. En ook is er maar één doop, één doop. Nou, na mijn overtuiging gaat het hier niet om de waterdoop, maar om de geestesdoop. De doop in de Heilige Geest. In 1 Korinthe 12, vers 13 zegt de apostel, wij zijn alle gedoopt in één geest. En zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn alle van één geest doordrenkt. Wij zijn alle gedoopt in één geest. Ben je niet in de geest gedoopt? Ben je geen christen? Ben je geen lid van het lichaam van Christus? Want door de doop in de geest worden wij in het lichaam van Christus geplaatst en verenigd met hem en elkaar. Dit is met elke ware christen gebeurd. Elke christen is gedoopt in de Heilige Geest. Nou, daarom dat ik verontwaardigd ben over die mensen die de Bijbelse waarheid van de geestesdoop verstoren en daarmee de eenheid van de gemeente geweld aan doen. Er zijn christenen die menen dat de geestesdoop een tweede noodzakelijke ervaring is nadat je tot geloof gekomen bent en dat de gave van tongen daarvan het uiterlijk bewijs is. Maar dit is niet wat het woord van God ons leert. Als ik wat dit betreft iets heb gezien tijdens de 35 jaar dat ik als dienaar van het goddelijke woord in de vele gemeenten heb mogen werken en dienen, dan is dat deze charismatische geest alleen maar oneenigheid bewerkt tussen vrienden, En het verdeelt huwelijken, gezinnen, vrienden en gemeenten. Er is één geestesdoop. En alle gelovigen hebben deze geestesdoop ontvangen op hetzelfde moment van de wedergeboorte. Er is één doop. Ten zevende en tot slot. Vers 6. Er is één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen is. Tot vier keer toe lezen we hier het woordje allen, waarbij opnieuw wordt benadrukt dat we hier allemaal deel aan hebben. Alle gelovigen delen hierin. Er is één God. Tegenover het heidense meer godendom stelt de apostel dat er maar één God is. En dat is precies wat wij ook met Israël belijden. Luister Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Het Shema Israël. Daarbij is hij ook de vader van allen. Er is één God. Hij is de God van allen en hij is ook de vader van allen. En die allen zijn blijkens de context natuurlijk de kinderen van God. De Heere God is in de Heere Jezus onze hemelse vader. Aan de Korintiërs schrijft de apostel, toch is er voor ons maar één God. En dan noemt hij hem de Vader vanuit wie alle dingen zijn en wij door hem. En daarbij is hij niet alleen de ene God en de ene Vader, maar hij is ook boven alle. Dat wil zeggen, hij is de Allerhoogste, de Allergrootste en de Allerbeste. Niemand is met hem te vergelijken. Hij is boven alles en iedereen. Hij staat boven de schepping en boven de schepselen. Hij is de schepper. En ook werkt hij door allen. Wat belangrijk om dat te beseffen in de gemeente. Wat belangrijk, hij werkt door ons allen. Hoewel boven allen, ook in ons allen, door ons allen. Hij bedient zich van zijn kinderen als zijn instrumenten. En dit is wat we met z'n allen gemeen hebben. De Heere God gebruikt jou en hij gebruikt mij. En er is niemand die niet door hem gebruikt wordt. Hij werkt door ons allen. Zou je daar rekening mee willen houden de volgende keer dat je iemand misschien benadeelt of kwaads van hem spreekt of van haar spreekt? Wat geweldig om te mogen weten dat je door de Heere God gebruikt wordt. En hij woont ook in ons allen. God woont in ons allen. Hij woont permanent in elke gelovige. We zijn alle tempel van de Heilige Geest. Hij bestuurt het leven. Nou gemeente, dit is de zevenvoudige geestelijke eenheid van de gemeente van de Heere Jezus Christus. Dit is de ingebouwde eenheid die ook onze gemeente één maakt. Wij zijn één op dezelfde wijze als God de Vader en God de Zoon één zijn. Wat dat betreft is het gebed van de Heer Jezus in Johannes 17 verhoord. Het is nu aan ons om die eenheid te bewaren. Nogmaals, wat voor evangelisatieacties of traktaten je ook wil uitdelen. Hoe spectaculair ook en welke sprekers je er ook voor uitnodigt. Gods evangelisatiemethode is de eenheid van de gemeente. Zo bereik je de wereld. En daar worden we toe opgeroepen om ons daarvoor in te zetten. Ja, maar hoe komt er dan zoveel verdeeldheid onder de kinderen Gods? Oh, dat is omdat vers 2 en 3 niet in de praktijk worden gebracht. Gods formule om de eenheid in de gemeente te bewaken is nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, liefdevolle verdraagzaamheid en een grote inzet om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. En wanneer wij ons in geloof overgeven aan de Heere en vervuld zijn met de Heilige Geest en Christus de Heer is van ons leven en wij daardoor buigen voor het gezag van Gods woord, dan zal de eenheid zichtbaar worden tot getuigenis van onze drie enige God. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden. Heren, wij zeggen u dank dat we deze ochtend met elkaar mochten nadenken over de eerste 6 teksten van Efeze 4, het tweede hoofddeel van Paulus' brief aan de Efeze. Een indrukwekkend betoog voor eenheid, om de eenheid te bewaken. We zeggen u dank voor de volheid van de eenheid, want 7 staat ook voor volheid. de volheid van de eenheid, de volmaakte eenheid in de gemeente van Christus, als verhoring op het gebed van de Vader, van de Zoon aan de Vader. Dank u wel, Heere. En wij bidden u dat we dit ter harte zullen nemen. We kunnen ons het vuur uit de sloffen lopen bij allerlei evangelisatieacties. Maar als het hieraan schort, Heere, dan is het alles te vergeefs en zwak en armelijk. En stelt het eigenlijk niets voor. En daarom bidden wij u dat we als kleine, ja, onaanzienlijke, plaatselijke gemeente gekenmerkt zullen worden door het bewaren van de eenheid door de band van de vrede. Zegen ons zo daarin. En nu, Heere, de pijl is van de boog. Uw woord heeft geklonken, de boodschap is in ons midden neergelegd. Geef ons allen de genade en de kracht van de Heilige Geest om daarmee aan de slag te gaan. Breng het ons te bidden op het moment dat het speelt, dat we ons misschien irriteren en moeite hebben met een broeder of moeite met een zuster. Geef maar, Heere, dat we ons bewust zullen zijn van onze roeping naar u en naar elkaar toe. Tot eer en verheerlijking van uw naam alleen. En tot opbouw en heiliging van uw gemeente. We vragen het u in Jezus' naam. Amen.